Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw blijft van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid. En die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u. En vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Tweede en de derde vers uit de zesde psalm zingen wij aan het begin van deze dienstgemeente. Psalm 6, de versen 2 en 3. Vergeef mij al mijn zonden die uw hoogheid schonden. Ik ben verzwakt, o Heere, genees mij. Red mijn leven, gij ziet mijn beenderen beven, zo slaat uw hand mij neer. Het tweede en daarna ook het derde vers van de zesde psalm. Wilde op mijn kermen zich over mij ontfermen. Hij heeft mijn stem gehoord. We zingen dat gemeente in directe aansluiting op het belijden dat wij doen in gemeenschap met de kerk der eeuwen met de woorden van de 12 artikelen. Achtereenvolgens dus de belijdenis van het geloof en het zingen van het 9e vers van psalm 6. En ieder van u spreken dan met mij in zijn of haar hart als volgt. Ik geloof in God. De Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Vanavond de Heilige Schrift in het derde boek van Mozes. Het boek Leviticus. Daarvan nader hoofdstuk 16. Te beginnen bij het eerste tot en met het 22e vers. We lezen Leviticus 16, de versen 1 tot en met 22. Daar lezen wij Gods heilig woord als volgt. En de Heere sprak tot Mozes, nadat de twee zonen van Aaron gestorven waren, toen zij genaderd waren voor het aangezicht des Heeren en gestorven waren. De Heere dan zeide tot Mozes, spreek tot uw broeder Aaron, dat hij niet te allen tijden ga in het heilige, binnen de voorhang voor het verzoendeksel dat op de ark is, opdat hij niet sterve. Want ik verschijn in een wolk op het verzoendeksel. Hiermede zal Aaron in het heilige gaan. Met een var, een jong rund ten zondoffer en een ram ten brandoffer. Hij zal de heilige linnen rok aandoen. En een linnen onderbroek zal aan zijn vlees zijn. En met een linnen gordel zal hij zich gorden. En met een linnen hoed zich bedekken. Dit zijn de heilige klederen. Daarom zal hij zijn vlees met water baden als hij ze zal aandoen. En van de vergadering der kinderen Israël zal hij nemen twee geitenbokken ten zondoffer en een ram ten brandoffer. Daarna zal Aaron de var van het zondoffer die voor hem zal zijn offeren en zal voor zich en voor zijn huis verzoening doen. Hij zal ook beide de bokken nemen en hij zal die stellen voor het aangezicht des Heeren aan de deur van de tent der samenkomst. En Aaron zal de loten over die twee bokken werpen, een lot voor de Heeren en een lot voor de weggaande bok. Dan zal Aaron de bok, op de welk het lot voor de Heere zal gekomen zijn, toebrengen en zal hem ten zondoffer maken. Maar de bok op de welk het lot zal gekomen zijn om een weggaande bok te zijn, zal levend voor het aangezicht van de Heere gesteld worden, om door hem verzoening te doen. Opdat men hem als een weggaande bok naar de woestijn uitlaten. Aaron dan zal de var van het zondoffer dat voor hemzelf zal zijn toebrengen, en voor zichzelf en voor zijn huis verzoening doen, en hij zal de var van het zondoffer die voor hemzelf zal zijn slachten. Hij zal ook een wierookvat vol vurige kolen nemen van het altaar van voor het aangezicht des Heeren, en zijn handen vol reukwerk van welriekende specerijen, klein gestoten, en hij zal het binnen de voorhang dragen. En hij zal dat reukwerk op het vuur leggen voor het aangezicht des Heeren, opdat de nevel van het reukwerk, het verzoendeksel het welk is op de getuigenis, bedekken. En dat hij niet sterven. En hij zal van het bloed van de var nemen. En hij zal met zijn vinger op het verzoendeksel oostwaarts sprengen. En voor het verzoendeksel zal hij zevenmaal met zijn vinger van dat bloed sprengen. Daarna zal hij de bok van het zondoffer die voor het volk zal zijn slachten. En zal zijn bloed tot binnen in de voorhang dragen. En zal met zijn bloed doen gelijk als hij met het bloed van de var gedaan heeft. En zal dat sprengen op het verzoendeksel en voor het verzoendeksel. Zo zal hij voor het heilige vanwege de onreinigheden van de kinderen Israëls en vanwege hun overtredingen naar al hun zonden verzoening doen. En alzo zal hij doen aan de tent der samenkomst, welke met hen woont in het midden van hun onreinigheden. En geen mens zal in de tent der samenkomst zijn als hij zal ingaan om in het heilige verzoening te doen, totdat hij zal uitkomen. Alzo zal hij verzoening doen voor zichzelf en voor zijn huis en voor de gehele gemeente van Israël. Daarna zal hij tot het altaar dat voor het aangezicht van de Heere is uitkomen en verzoening voor hetzelfde doen. En hij zal van het bloed van de var en van het bloed van de bok nemen en doen het rondom op de hoornen van het altaar. En hij zal daarop van dat bloed met zijn vinger 7 maal sprengen. En hij zal dat reinigen en heiligen van de onreinigheden van de kinderen Israëls. En als hij zal geëindigd hebben van het heilige en de tent der samenkomst en het altaar te verzoenen, zo zal hij die levende bok toebrengen. En Aaron zal beide zijn handen op het hoofd van de levende bok leggen en zal daarop al de ongerechtigheden van de kinderen Israëls en al hun overtredingen naar al hun zonden belijden. En hij zal die op het hoofd van de bok leggen en zal hem door de hand van een man die voorhanden is naar de woestijn uitlaten. Alzo zal die bok op zich al hun ongerechtigheden in een afgezonderd land wegdragen. En hij zal die bok in de woestijn uitlaten. Tot zover. Zoeken wij nu, gemeente, voor alle dingen het aangezicht van de Heere en vragen wij hem ootmoedig om zijn zegen. Laat ons samen bidden. Dan past het ons, Heere, dat we ons verootmoedigen. Verootmoedigen voor u, de heilige God. Want u bewoont het heiligdom. U bewoont uw eigen hoge woonplaats, Heere. Omdat u heilig bent. En omdat u omringd wordt met vele duizenden engelen. Die het u ook toezingen, het heilig. Als wij, Heere, wij mensen van deze aarde. Wij met onze onvolkomenheden. En we kunnen ons aansluiten bij het getuigenis over Israël zoals we het zojuist gelezen hebben. Met onze onreinigheden en met onze ongerechtigheden en met onze zonden, Heere. Ons wenden tot u, die hoog verheven bent. U die van uzelf zegt dat u woont in de hoge en in het heilige. En dat in u en rondom u een ongenaakbaar licht is. Als we nochtans uw heilige naam aanroepen en tot u komen in het gebed, Heere. Dan kan het niet anders, als we maar enigszins een besef hebben wie u bent en wie wij zijn. Dat het is met ootmoed. En dat het is in de verootmoediging. En dan kan het niet anders, Heere, dan dat we tot u gaan. Zoals de tollenaar die tot u riep. Hij die van zichzelf wist dat hij een zondaar was. Die voor u, de Heere, niet bestaan kon. En hij beleed het. Hij durfde niet eens omhoog te zien. Zijn hoofd was gebogen. En zijn vuisten klopten op zijn borst. Hij sloeg niet tegen het hoofd, maar hij sloeg op zijn hart. Omdat hij wist, daar zit het. Daar is het, die vuile bron van ongerechtigheden. Daar komt het vandaan. De zonde die scheiding maakt tussen de heilige God die mijn schepper is. En mezelf die een zondig en verloren mens ben. Toch mogen we het wagen, Heren. Toch mogen we het doen. Ook vanavond. Omdat het uw eigen gebod is. Omdat u het ook zelf gezegd hebt. Zoek door gebeden met ernst mijn aangezicht. En laat ons antwoord dan datzelfde zijn als van de dichter. Ik zoek uw aangezicht, Heere. Ik zoek door gebeden met ernst uw aangezicht. Ik wil, ik zal het doen. Ik zoek de zegen alleen bij u. O bron van troost en licht. Misschien zitten hier wel mensen die ontroostbaar zijn. Nou, Heere, u bent de troost. Misschien zijn er wel mensen die iets verstaan van de duisternis van hun eigen leven. U zegt het. Bij mij is het licht. God is mijn licht en mijn heil. Dat was de belijdenis van David. En Heer, u bent God. U bent niet veranderd. U bent nog dezelfde. En daarom, o, wij bidden het. Wij smeken het, Heere, als we het moeten belijden dat we het niet verdienen. En dat we niet kunnen wijzen op iets in onszelf op grond waarvan u het zou moeten doen. Dan nochtans. Heere, dan mogen we wijzen op uw woord. En dan mogen we het zeggen, u hebt het zelf gezegd. U hebt het ons zelf geboden. U hebt zelf die weg geopend. Geef dat we zo die weg mogen gaan. En het van u mogen bidden en smeken. Om vanavond uw zegen te ontvangen. Want Heere, we komen toch niet met uw woord. Dat wat we gelezen hebben, het is toch uw. We komen toch niet met ons woord. Wat we gelezen hebben, Heere, het is toch uw woord. U, die in uw voorzienigheid uw woord op deze aarde gegeven hebt. En die door woord en geest, vanaf het begin van alle eeuwen tot aan het eind van de tijden voortgaat om uw kerk te vergaderen en te beschermen. Uw koninkrijk zal komen, Heere, en uw wil zal geschieden. Want er is er één geweest, één op deze aarde die ervoor gezorgd heeft, die de hemelen gescheurd heeft en die op deze aarde gekomen is, die een volkomen gerechtigheid heeft teweeggebracht. Als het nou bij ons niet is, als dat nou onze belijdenis moet zijn. En geef, Heere, dat er vanavond velen zijn die dat belijden, die het erkennen en die het weten. Heere, bij mij niet, maar nu bij hem, bij u, o Heere Jezus Christus. U die verbrijzeld bent, u die geplaagd bent, u die krank gemaakt bent. U, Heere Jezus, op wie alle ongerechtigheid, op wie alle wraak en toorn vanwege het recht des Vaders gekomen is. U hebt in die weg, in de weg van lijden en sterven, zelf de weg geopend, opdat nog verloren zondaren de toevlucht zouden u tot u zouden nemen. Wilt u dan zo in ons midden zijn, Heere, heerlijk en heilig, als we met elkaar een ogenblik mogen stilstaan bij dat diepe geheimenis, wat plaatsgevonden heeft in het heiligdom, op naar uw eigen gebod, een heilzaam gebod, waar de priester met het bloed der verzoening moest binnengaan en mocht binnengaan. Nadat hij eerst voor zichzelf zijn zonden en vervloeking moest verzoenen met hetzelfde bloed, toch ook intreden mocht voor uw aangezicht, opdat er verzoening zou zijn voor een volk dat vol van ongerechtigheden en vol van zonden is. U kent ons, Heere, u weet wie we zijn, heel persoonlijk. Zie vanavond op ons neer. U weet hoe we naar de kerk gekomen zijn. Misschien wel met allerlei zorgen en noden. Misschien wel zo dat we van tevoren eigenlijk al wisten. Ik zal mijn gedachten er niet bij kunnen houden. Want ik word overmand door verdriet. Of door zorgen. Door moeite misschien. Door het opzien tegen de dingen die in deze week op onze weg zullen komen waarschijnlijk. Maar u weet ervan. Wilt u het wegnemen, Heren? En wilt u zo nog voorspoedig rijden op het woord uwer waarheid? In rechtvaardige zachtmoedigheid. En als wij elkaar niet bereiken kunnen met onze zwakke menselijke woorden, wilt u het dan doen? Wilt u pijlen afschieten? En wilt u ons raken? Heere, wilt u ons zo raken, dat we het weten? Uw woord, dat woord van u, het heeft zeggenschap in mijn leven, het velt mij neer. Het ontmaskert heel mijn onrechtvaardig en mijn eigen gerechtig bestaan. Omdat we zo u mogen toevallen, opdat we zo de toevlucht tot u, o Heere Jezus Christus, nemen mogen, voor het eerst of opnieuw. Gedenk ons naar uw gunst en trouw om Christus wil. Heere, u geeft ons deze stille plaats vanavond in een wereld die vol van gewoel is. In een wereld die vol van ongerechtigheid is ook. Wij denken, Heere, aan de dingen die in deze weken ons bezighouden. Wij bidden u voor degenen die getroffen worden door de zo grote ramp onder het vee. De epidemie die, zo het blijkt, nog niet uitgewoed is en die nog voortgaat. Het mond- en klauwzeer. O Heere, wilt u zich ontfermen? Wilt u tonen dat u sterker bent? Wilt u het indammen en intomen en nog geven dat deze ontwikkelingen gestuit worden. Tegelijkertijd bidden we, Heere, geef dat we de sprake daarvan verstaan. dat er in ons land en onder ons volk iets mag zijn van een opmerken. Als we weten, heren, dat de goddeloze stad Nineveh, die 120.000 mensen, die het onderscheid tussen hun rechterhand en hun linkerhand niet wisten, dat ze door uw genade zich bekeerden op die ene preek van Jona, die eentonige preek, nog 40 dagen en Nineveh zal worden omgekeerd. Heren, dan kunt u het toch nog doen. Laat dan deze ramp als een sprake van u verstaan mogen worden, heren. Als er zoveel in ons land zijn die niet meer onder uw woord komen, laat dat dan het woord zijn dat ze bereikt. Opdat er wederkeer mag zijn. Opdat er iets mag zijn van wat de mensen in Nineveh elkaar toeriepen. Wie weet, God mocht zich wenden. Onverdiend, onverwacht dan ook, God mocht zich wenden. En u hebt het gedaan, heren. U hebt zich ontfermd en u hebt het oordeel afgewend. Omdat u vol van ontferming was over die mensen. En dan ook daartoe veel vee. Heren, wanneer er een bekering onder ons volk is, dan zal zelfs het vee het profijt ervan ontvangen. Wilt u het daartoe wenden, heren? En geef zo uw zegen ook in deze weg. Tegelijkertijd moeten we, heren, erkennen dat wij tegen u gezondigd hebben. En dat we van het heilspoor zijn afgedwaald. Ja, wij en onze vaderen tevens, verzuimend alle plicht en alles wat we tegenover u, o heren, verplicht zijn in de onderhouding van uw geboden. Want hoe horen we het, heren, dat de ontwikkelingen verder gaan waarover enkele dagen in de Eerste Kamer een beslissing genomen zal moeten worden rond datgene wat wij met elkaar euthanasie noemen. Maar het is geen euthanasie. Euthanasie, de goede dood, dat staat voor andere zaken. O Heere, wilt u daarin nog een keer brengen? En doe ons belijden, Heere, dat wij ook in die breuk staan. Dat er van ons als kerkmensen al te weinig is uitgegaan. Maar wilt u zich nog ontfermen? En laat er nog gebeden mogen worden, Heere. Laat er nog smeekbeden tot u de Heilige God mogen worden opgezonden. Ook in deze vreselijke dingen. Opdat de ontwikkelingen niet verder gaan. Maar omdat er bekering mag zijn. Wij bidden dat voor onze overheid. Wij bidden dat voor ons koninklijk huis. Gedenk onze koningin en haar huis, heren. Ootmoedig danken we u voor de verloving die is meegedeeld in deze afgelopen week. En wij vragen uw zegen over deze jonge mensen, onze prins van Oranje en zijn verloofde Maxima. Gedenk hen, heren, en laat hun voorbereiding op het huwelijk voor uw aangezicht mogen plaatsvinden. We bidden u voor deze wereld, voor alle zorgen en noden die er zijn. Almachtig God, wilt u zich ontfermen. We dragen uw volk Israël aan u op. Wilt u nog vrede geven, ook daar. Maar bovenal, ruk het deksel van voor hun aangezicht weg, opdat ze mogen komen tot de erkenning van hun oudste broeder, de Heer Jezus Christus. Schenk ons zo uw zegen. Wilt u vanavond zelf in ons midden zijn? Heren, wij kunnen niet wijzen op dingen in onszelf. Maar wilt u het doen naar uw genadige ontferming. En laat de kracht van uw woord nog ervaren mogen worden tot roem van uw naam. Zo bidden wij ook voor uw dienaar, heren, die u aan deze plaats gesteld hebt. Onze dominee Den Butter. Een beroep van Elburg is op hem uitgebracht en deze dag dient hij die gemeente. En het blijkt, heren, dat het niet vanzelfsprekend is. Dat de familie Den Butter en Middelharnis bij elkaar behoren. Dat zou ook wel anders kunnen worden. Nochtans vragen u, heren, geef dat de weg zo mag zijn. Dat de dienaar van deze gemeente dienaar mag blijven al hier. Maar alleen in uw weg. Laat er gebed zijn, heren. Door dominee en mevrouw Den Butter, maar ook binnen de gemeente. Opdat ze elkaar voor uw aangezicht mogen ontmoeten. En wilt u zo uw zegen geven. Tegelijkertijd vragen we u voor de gemeente Elburg. Of u ook daar oplossingen wilt geven en daar een dienaar schenken wilt. Leid ons in alle dingen. Schenk ons uw zegen. Verhoor ons in uw trouw. We vragen het om Jezus wil. Amen. We gaan nu zingen gemeente Psalm 40... Psalm 40 en daarvan het vierde en het achtste vers. Psalm 40 vers 4 En daarna vers 8. Brandofferen, nog offer voor de schuld, voldeden aan uw eis nog eer. Toen zeide ik, zie, ik kom, o Heere, de rol des boeks is met mijn naam vervuld. De versen 4 en 8 van Psalm 40. En u wordt uitgenodigd uw gaven voor de dienst van de Heere in milddadigheid af te zonderen. De Heere zegene u en uw gaven. Voor de predikinggemeente wordt gevormd door het u voorgelezen schriftgedeelte. Maar u zult begrijpen dat daarin al te veel zaken aan de orde komen voor één preek. Een aantal aspecten daaruit. Ik lees met u een aantal versen uit Leviticus 16. Allereerst de tweede vers. Leviticus 16 vers 2. De Heere dan zeide tot Mozes, spreek tot uw broeder Aaron, dat hij niet te allen tijden ga in het heilige, binnen de voorhang voor het verzoendeksel dat op de ark is, opdat hij niet sterve, want ik verschijn in een wolk op het verzoendeksel. Vervolgens het eerste gedeelte van het vijfde vers. En van de vergadering der kinderen Israël zal hij nemen 2 geitenbokken, ten zondoffer. Dan vervolgens vers 15. Daarna zal hij, Aaron, de bok van het zondoffer die voor het volk zal zijn slachten en zal zijn bloed tot binnen in de voorhang dragen en zal met zijn bloed doen gelijk als hij met het bloed van de var gedaan heeft en zal dat sprengen op het verzoendeksel en voor het verzoendeksel. En tenslotte vers 21. En Aaron zal beide zijn handen op het hoofd van de levende bok leggen en zal daarop al de ongerechtigheden van de kinderen Israëls en al hun overtredingen naar al hun zonden belijden. En hij zal die op het hoofd van de bok leggen en zal hem door de hand van een man die voorhanden is naar de woestijn uitlaten. Tot zover. Geliefde gemeente, dat was even een geschiedenis, een gebeurtenis daar in de woestijn. Het volk Israël is gelegerd aan de voet van de Horeb, waar ze al enige tijd zijn en waar zulke bijzondere gebeurtenissen gepasseerd zijn inmiddels. Daar op die plaats heeft de Heere immers zijn heilige wet gegeven. Daar heeft het geklonken. Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. En daarom dient dan geen goden nevens mij. En daarom voor beeldendienst zult ge u wachten. En daarom, u kent het gemeente, de geboden Gods gegeven op Sinaï. En hoe? De bliksem kwam uit de hemel. En het geluid van de heilige God weer kaatste langs de bergwanden. Maar de Heer had meer geschonken. Hij had ook de weg der verzoening aangewezen. Ondanks dat het volk juist ook op die plaats van de Heere was afgekeerd en zich inmiddels al voor de beelden had neergebogen. De Heere had verzoening geschonken. En het was door zijn goedheid dat daar inmiddels de tabernakel, die tent, het heiligdom was opgericht. Het was een heel plechtig uur geweest, waarin de priester Aaron met zijn zonen werd ingeleid tot zijn dienst. Aaron, hij werd door Mozes gezalfd. En aan het eind van heel die plechtigheid had Aaron in de naam van de heilige God het volk gezegend. Met die grote, die inhoudvolle, die hoge priesterlijke zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. En nadat Aaron met Mozes in het heiligdom was ingegaan een ogenblik, wellicht om zich voor de Heere neer te buigen in een ootmoedige smeekbede of de Heere zijn zegen aan heel deze dienst wilde hechten. En Aaron naar buiten gekomen was, toen waren alle dingen gereed, gemeente. Alle dingen waren gereed. Bijna. Iets ontbrak nog. Maar daar ging de Heere voor zorgen. Want daar, zonder aankondiging, daar kwam uit de hemel het vuur. En de Heere stak zelf het brandofferaltaar aan. De heiligheid Gods, die het offer op het brandaltaar neergelegd, totaal verteerde. Maar het was een vuur ten zegen. Het vuur van de verzoening. En het was het vuur dat vanaf dat ogenblik altijd gaande gehouden moest worden. Dat vuur dat mocht niet worden uitgeblust. Maar toen de andere dag, toen daar Aaron als hoge priester met zijn zonen Nadab en Abihu aan het dienstwerk begonnen. Die twee jongens van Aaron, ze stonden gereed om het dienstwerk te gaan verrichten. Hun taak was het om het vuur van het reukofferaltaar te ontsteken. En ze hadden aanwijzingen van de Heere ontvangen om dat werk te doen. Maar oh, hoe vreselijk. Nonchalant en eigenmachtig nemen ze daartoe niet het vuur van het brandofferaltaar, zoals de Heere dat voorgeschreven had. maar ze nemen eigen vuur, vreemd vuur. Vuur niet afkomstig uit het heiligdom. En toen kwam het oordeel. Want opnieuw kwam er vuur van het aangezicht des Heren. Maar nu verteerde het niet het offer, maar het verteerde deze twee priesters. Hoe is het mogelijk, gemeente? Wat een ontzettende gebeurtenis. Deze twee mannen, door de Heren zelf aangewezen, Nadab en Abihu, zonen van Aaron de hoge priester. Deze twee mannen, die op de eerste dag van hun dienstwerk, nadat ze op de dag van gisteren zo plechtig waren ingewijd tot hun dienst, daar lagen ze, dood aan de voeten van Aaron. Tweemaal vuur, binnen een tijdsbestek van, wat zal het geweest zijn, in ieder geval 24 uren. Het gebeuren, gemeente, wat in hoofdstuk 16 omschreven is, het hoofdstuk dat we vanavond gelezen hebben en waaraan we de stof voor de prediking ontlenen, begint met een herinnering aan dat laatst. Vers 1. En de Heere sprak tot Mozes nadat de twee zonen van de Aaron gestorven waren, toen ze genaderd waren voor het aangezicht des Heeren en gestorven waren. De Heere snijdt zijn gemeenschap dus niet af. O, wat een wonder. Hoewel de priesters op eigenmachtige wijze hun werk wilden doen, langs hun eigen gekozen weg, de Heere richt opnieuw zijn woord tot Mozes, die het op zijn beurt moet doorgeven aan Aaron. Wat zegt de Heere dan? Vers 2. Spreek tot uw broeder Aaron, dat hij niet te allen tijden ga in het heilige binnen de voorhang, voor het verzoendeksel dat op de ark is, opdat hij niet sterven. Want ik verschijn in een wolk op het verzoendeksel. Gemeente, voelt u de spanning? Voelt u de hoogspanning? Allereerst een herinnering aan dat vreselijke gebeuren op de vorige dag, waar Aaron, de vader van die twee jongens, getuige van was. En nu opnieuw. Zeg tot Aaron dat hij niet te allen tijden in het heiligdom inga, opdat hij niet sterven daar binnen de voorhang, want daar woon ik in een wolk. Wat betekent dat? Dat het niet vanzelfsprekend is, dat er toegang is tot het heilige waar de Heere woont. Dat is in het geheel niet vanzelfsprekend. Denk erom, Aaron, u bent nu wel hoge priester. Maar ontleen aan dat feit op zichzelf niet het recht dat u zomaar naar binnen mag, door de voorhang heen. Niet te allen tijden, zo lezen we het. Gemeente, ik las bij meer dan één schriftverklader dat deze woorden niet te allen tijden eigenlijk wat anders betekenen. Het is eigenlijk, het is, als u het begrijpt, het is een metafoor, een wijze van spreken die eigenlijk zeggen wil, Aaron, er is voor u in het geheel geen toegang tot het heiligdom. Niet te allen tijden. Het wil zeggen, nooit meer, Aaron. Ga in dat heiligdom niet. Die toegang, die is verboden. Verboden toegang. Dat is het eerste waar we over na willen denken, gemeente. Verboden toegang. Ja, maar zegt u, maar dat klopt toch niet? Want we hebben toch Leviticus 16 gelezen? En daarin staat toch dat Aaron op de grote verzoendag wel in het heiligdom mag? En vanaf vers 3, dan komt toch de mededeling van de Heere dat hij toch wel naar binnen mag? Dan zouden de versen 2 en 3 haaks op elkaar staan. Geen toegang en wel toegang. Nou, gemeente, dat is het nou precies. De Heere wil door deze tegenspraak geen toegang naar Aaron. En straks wel toegang. De Heere wil door deze tegenspraak het absolute genade karakter van de toegang tot hem onderstrepen. Geen toegang, verboden toegang. Want bedenk het, ik ben heilig. Weet het, Aaron, weet het volk van Israël. Ik ben een heilig God. Enkele hoofdstukken verder, daar staat het ook met zoveel woorden. Wees heilig, Israël, want bedenk, ik ben een heilig God. Nou, laten we dit tweede vers nog eens een ogenblik verder onder de loep nemen. Want wat staat daar nou eigenlijk? Spreek tot uw broeder Israël dat hij, en dan lezen we dat hij nooit ga in het heilige En dan die woorden. Binnen de voorhang. Het voorhangsel. Dat dikke kleed. U weet het wel, dat voorhangsel. Dat vierdubbel dikke kleed. Dat op voorschrift van de Heere van verschillende stoffen, van dikke stoffen gemaakt is. Dat scheiding maakt tussen enerzijds het heilige der heiligen en anderzijds het heilige. Het voorhangsel. De Heere heeft die voorschriften gegeven in Exodus 22. Gij zult een voorhang maken van hemelsblauw en van purper en van scharlaken en van fijn getweeënd linnen. Van het allerkunstigste werk zult ge het maken. En dan voegt de Heere er iets aan toe. Met cherubim. Hoort u dat? Met cherubim. Wat zijn dat? Nou, dat weten de kinderen ook wel. Dat zijn die engelen toch? Die ook afgebeeld zijn boven het verzoendeksel. Die cherubim, die heilige engelen, die moesten erop worden afgebeeld. Heilige engelen, wachters, die waakten vanwege de heiligheid Gods. En als Aaron de hoge priester het maar een ogenblik waagde om een blik te slaan in het heiligdom, ogenblikkelijk werd hij geconfronteerd met de afbeelding van die twee cherubim. De heiligheid Gods, hier niet heen, verboden toegang, want onze God is een heilig God. Een vuurgloed gaat hem voor, de ganse wereld door. De cherubim. Gemeente, waar herinneren ze ons aan? De cherubim? Deze wachtengelen? Wel aan die twee andere engelen? Waarover geschreven wordt in Genesis 3? God dreef de mens nadat hij zich van de Heere had afgekeerd in eigenwilligheid. God dreef de mens uit de hof van Eden. En hij stelde, en dan precies hetzelfde, hij stelde cherubim tegen het oosten van de hof met een vlammend zwaard om de weg te bewaren. En mochten Adam en Eva een poging willen doen om weer terug te gaan, het paradijs in dat verloren paradijs, dan vergaten ze het wel. Vanwege die cherubim die de toegang beletten en met een vlammend zwaard daar stonden. Geen toegang, verboden toegang. Die engelen stonden tegen het oosten van de hof. Wel nu gemeente, deze engelen ook. Hier, voor het heilige der heiligen, die waren ook gesteld tegen het oosten met een vlammend zwaard. Geen toegang. En in onze tekst geeft de Heere nog een verklaring waarom er geen toegang is. Want staat er, ik verschijn in een wolk. In een wolk op het verzoendeksel. Dat is het beeld van de heilige tegenwoordigheid Gods. Toen de Heere verscheen, toen de wolk daar neerdaalde. Toen vervulde, zo lezen we in Exodus 40. Toen vervulde de heerlijkheid, de heiligheid des Heeren de tabernakel. Opdat er geen zondaar zou doordringen. In die plaats waar God woont. En dat staat ook hier in onze tekst, vers 2. Opdat hij niet sterven. Verboden toegang, Aaron. Want daar is mijn heerlijkheid, daar woon ik. En geen sterfelijk mens, geen zondaar, kan met mij verkeren. Mag ik u een ogenblik herinneren aan de profeet Jesaja? Die toen hij geroepen werd tot profeet, een ogenblik een blik mocht slaan in het heiligdom Gods waar de Heere woonde. En wat zag hij daar? De zomen Gods vervulden de gehele aarde. En wat hoorde hij daar? De heilige engelen die het driewerf heilig aan de Heere toeriepen. Heilig, heilig, heilig is de Heere der heerscharen. En welke reactie geeft Jesaja? Wee mij, want ik verga. Want ik ben een man van onreine lippen, ik verga. De Heere ontmoeten gemeente. De Heere ontmoeten in zijn heiligheid. Betekent dat het leven? Het betekent de dood. Dat betekent het. Opdat hij niet sterft. Moet ik een lijn trekken naar onszelf? Naar u en naar jou en naar mij? Gemeente, de weg naar het paradijs is gesloten. Verboden toegang. Want er staan engelen bij de ingang van het paradijs. Er is geen weg terug. We hebben ons allen uit de hof van Eden uitgezondigd. en met onszelf, geliefden, met wat wij zelf bij elkaar scharrelen, met allerlei dingen waarvan we menen dat het toch voor God wel enigszins zou kunnen bestaan. De Heere zegt, geen toegang. U wilt die gemeenschap zoeken en u wilt wat meebrengen van uzelf, uw eigen gerechtigheid soms? Weet het, geen toegang, verboden toegang. Dat betekent de dood. Wel, zie maar naar Nadab en Abihu. Ze gingen met dingen van zichzelf, met eigen vuur. Maar het werd hun dood. En zie maar naar Aaron, hij zelfs, de hoge priester. De Heere zegt, opdat gij niet sterven, Aaron. Ga zo niet het heiligdom in. En Jesaja, verwaardigd tot de profeet Gods. Wee mij, ik verga. En als we het nu over de grote verzoendag hebben, want daar gaan we nu over spreken. Weet u wat dan zo opvallend is, gemeente? Aangaande deze verzoendag, je zou zeggen, dat is een van de grote feesten. Dat is een dag van vreugde en van blijdschap, want er is verzoening. De grote verzoendag, geliefden, dat was een dag van verootmoediging. Lees u het maar na in Leviticus 23. De grote verzoendag, dat is in Israël een boetedag. Het is een dag van vasten en het is een dag van zondenbelijden. En het volk moet het weten. Wij hebben bij de Heere geen toegang. We hebben het verzondigd. Wij kunnen tot God niet komen. Daar moet het volk diep van doordrongen zijn. Er is geen mogelijkheid om bij de heilige God te verkeren. Wie zal verkeren, grote God, in uw tent? Wie zal bij u kunnen wonen? Niemand. Daarom, om nou iets te verstaan van die grote weldaad die uitgebeeld wordt in de grote verzoendag, waarvan we zo straks iets zullen zien, dat er bij de Heere toch een weg is, dat er toch een opening is om tot hem te komen, geliefde gemeente, dan moeten we wel weten dat er vanuit onszelf geen toegang is. Dat wil de Heere zijn volk inprenten. Dat wil hij hier. Zelfs Aaron, deze bevoorrechte mens, die wel tot God naderen mag. Zelfs Aaron moet het weten. Geen toegang, Aaron. Verboden toegang. Wee mij. Gemeente, dat moet ook onze belijdenis zijn. Als we er iets van beseffen. Dat we moedwillig en vrijwillig afstand van de Heere genomen hebben in het paradijs. En dat we het met elkaar uitleven. Wijk van mij, Heere, want aan de kennis van uw wegen heb ik geen lust. Of is het bij u soms anders? Is bij u soms anders? Zijn er bij u soms aanknopingspunten vanuit uzelf? De Heere zegt tot Israël, er is geen toegang. En daarom verootmoedig u. Want het is vanwege uw zonde en het is vanwege uw ongerechtigheid dat er scheiding gekomen is tussen de heilige God en een onheilig zondaar. En daarom verboden toegang. Maar gemeente, er is niet alleen sprake van verboden toegang. Wanneer we nu verder lezen in Leviticus 16, dan horen we vervolgens van een geopende toegang. We hebben met elkaar Leviticus 16 gelezen en ik kan me voorstellen dat u het maar een ingewikkeld hoofdstuk vindt. Al die voorschriften en het gaat over allerlei dieren, varren en rammen en u kunt het zomaar niet volgen. Nou, dat is goed te begrijpen. Het vergt eigenlijk ook best wat studie om de lijn van Leviticus 16 een beetje te ontwaren. Om u daarbij te helpen, de versen 1 tot en met 10 zijn eigenlijk een samenvatting van wat er daarna volgt. In de versen 11 en volgende wordt dat eerste gedeelte verder uitgewerkt. We zullen daar nou vanavond verder niet bij stilstaan. En dan nog een element. De ceremonie van de verzoendag bestaat eigenlijk uit twee hoofdelementen. Allereerst namelijk moet de hoge priester verzoening doen voor zichzelf. Voordat hij namens het volk kan toetreden in het heiligdom, moet hij eerst verzoening doen voor zichzelf en voor alle andere priesters. En pas als dat voltooid is, kan hij namens het volk bij de Heere verzoening doen. We beperken ons vanavond tot dat laatste. Het verzoeningswerk voor het volk. Waarbij ik me vooral richt dan op de twee geitenbokken die samen het ene zondoffer vormen. Wel nu gemeente, daar staan ze, die twee bokken. De hoge priester komt naar buiten uit het heiligdom, want hij heeft met het bloed van de ram verzoening bij de Heere gedaan voor zichzelf. En nu komt hij naar buiten, hij heeft zichzelf gereinigd. En daar staan die twee bokken die gereed staan om als een zondoffer voor het volk te dienen. Waar komen ze vandaan? Wel, dat zegt vers 5 ons. De hoge priester heeft ze genomen van de vergadering der kinderen Israëls. Daar komen ze vandaan. Waar wijst dat op? Wel, gemeente, dat de genoegdoening voor de zonde en de verheerlijking van Gods eer komen moet van de mensen. De heilige plicht om de Heere te dienen, hij ligt op alle schepselen, op alle mensen. Want de mens heeft dan wel het werkverbond verbroken. Maar de plicht om onze schepper volmaakt te dienen, die ligt er nog. Die handhaaft de Heere. En daarom, die bokken, dat offer, dat moet van het volk komen. En daar komt het ook vandaan. En de Heere zegt het. En misschien kent u het wel, die uitdrukking uit onze catechismus zondag 5. God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschieden. Er moet genoegdoening zijn. Daarom, zegt onze catechismus, moeten wij aan haar betalen. Namelijk aan de gerechtigheid van God, die gekrenkte deugd van de Heere, daar moeten wij aan betalen. En daarom staan we schuldig tegenover de Heere. Mag ik u vragen of u daarvan af weet? Of dat een zaak is die drukt in uw leven? Dat Gods gerechtigheid wil dat we betalen. Wij mensen die bij de Heere in de schuld staan. De Heere zegt het, betaal mij wat gij schuldig zijt. Wel nu. Als Aaron de beide bokken in ontvangst heeft genomen, dan stelt hij ze voor het aangezicht van de Heere. Hij geeft ze dus als het ware aan de Heere terug, opdat ze onder goedkeuring van de Heere zouden kunnen dienen tot een offer. En dan moet de priester over die twee bokken de loten werpen. En de uitkomst van de loten zal bepalen welke bok gedood moet worden, opdat het bloed van die bok naar binnen in het heiligdom gebracht wordt. En welke bok voorlopig nog in leven mag blijven, opdat deze bok, beladen met de zonde van het volk, in de woestijn zal worden heengestuurd. Dat is namelijk de functie van die twee bokken. Wel nu, zo gebeurt het ook. De hoge priester, hij doet zijn hand in een pot waarin twee loten zich bevinden, en zonder dat hij ziet wat hij doet, trekt hij het lot. Een potscherf of iets dergelijks, en op de ene staat voor de Heere, en op de ander staat voor de weggaande bok. En zo bepaalt de Heere welke bok gedood zal moeten worden en welke in de woestijn zal moeten worden weggestuurd. Wel, gemeente, laten we ons een ogenblik bepalen bij die bok die sterven gaat. We lezen het in vers 9. Dan zal Aaron de bok, op welke het lot voor de Heere zal gekomen zijn, toebrengen. En hij zal hem tot een zondoffer maken. Let erop. Het is een lot voor de Heere. Deze ene bok die voorbestemd is om gedood te worden, wiens bloed vloeien moet, hij is voor de Heere. En gemeente, als we nu deze geschiedenis zien in het licht van het Nieuwe Testament, dan kan en dan mag ik niet zwijgen van hem die ook is aangewezen, die door zijn heilige Vader is aangewezen om te dienen als een middel tot verzoening, de middelaar Gods en der mensen. Toen hij zijn werk begon, gemeente, is hij toen niet door zijn Vader aangewezen? In overeenstemming met de oude profetieën, waarin het geklonken heeft, ziet mijn knecht die ik ondersteun, mijn uitverkorene in de welke mijn ziel een welbehagen heeft. En zo heeft het ook geklonken aan de Jordaan, toen de Heere Jezus gedoopt werd. Toen heeft zijn vader hem als het ware aangewezen. De vervulling van het lot dat de Aaron hier trekken moet, waar zijn heilige vader hem aanwees en het gezegd heeft: deze is het. Deze is het in wie mijn ziel een welbehagen heeft. Deze is mijn zoon, mijn geliefde. En als deze door het lot aangewezen geitenbok sterven gaat, dan is het vanwege de Heere. En dan is het voor de Heere. Dan is het met geen ander doel dan dat de deugden Gods in hem zouden worden verheerlijkt. Wat lezen we in de profetieën van Jesaja? Hij heeft hem krank gemaakt. De Heere zelf. Hij heeft hem aangewezen. Hij heeft hem verordend. Hij heeft hem heen gezonden. En daar staan wij helemaal buiten, gemeente. Daar staat de mens volkomen buiten. Het is een zaak tussen de heilige God en zijn heilige zoon. Dit werk is door Gods alvermogen, door z'Heeren hand alleen geschied. Dat is geheel buiten ons, want het komt alleen op uit het eeuwige raadsbesluit Gods, de Vader, die zijn zoon heeft aangewezen en de zoon die zich gewillig en bereid verklaard heeft om die weg te gaan. Zie, ik kom om uw wil te doen. Laten we Aaron nog een ogenblik volgen. Want dan zien we de hoge priester met het bloed van deze geitenbok het heiligdom binnengaan. Met het bloed in het bekken. En dan, als hij daardoor het heilige heen wandelt met het bekken van het bloed, en hij arriveert bij het voorhangsel. O, pas op, Aaron, die mag u niet passeren. Zo was het toch gezegd. Gij zult daarin niet binnengaan, opdat ge niet sterven. Maar gemeente, de cherubim. De cherubim, met hun verschrikkelijke terugwijzing, met hun verlammend zwaard van het recht Gods, die zwijgen. O, die zwijgen bij deze gelegenheid, als de priester het bloed bij zich heeft. Dan moeten zelfs de cherubim, o, dan moet zelfs het recht Gods zwijgen. En leest u eens met me mee in vers 16. Want hoe gaat de hoge priester naar binnen? Wat draagt hij mee? Hij zal het sprengen op het verzoendeksel en voor het verzoendeksel. Zo zal hij voor het heilige, vanwege de onreinheden van de kinderen Israëls en vanwege hun overtredingen, naar al hun zonden verzoening doen. Dat is nou het wonder wat hier gebeuren gaat. Dat is toch eigenlijk onverenigbaar. Daar gaat de hoge priester het heiligdom binnen. Maar hij is hier de vertegenwoordiger van het volk. En hij draagt met zich mee de onreinigheden en de overtredingen en de zonden van het volk. Drie aanduidingen van de overtreding van het volk. Het lijkt wel alsof er geen woorden genoeg zijn, zwaarwegende woorden, om de overtreding en de ongerechtigheid van het volk aan te duiden. O, het is als een berg. De overtredingen van het volk. En ze worden hier binnengebracht in het heiligdom. Zonden zonder getal. Onafzienbaar. Een berg van schuld en van ongerechtigheid. De hoge priester. Hij draagt het met zich mee. Als de vertegenwoordiger van het volk. En hij draagt het heiligdom binnen. En dat is nou alleen mogelijk vanwege het bloed. Want deze hoge priester, hij heeft het bloed bij zich. Zo staat de priester daar voor Gods aangezicht. En zo doet hij zijn werk in het binnenste heiligdom. En in de hoge priester zien we daar Christus bezig. Nee, niet met het bloed van stieren en bokken, maar met zijn eigen bloed. En daar is nou niks van de mens bij, gemeente. Helemaal niets. Ja, wat er van ons is, dat is alleen maar zonde en onreinheid en ongerechtigheden. Als deze grote hoge priester zijn werk doet in het binnenste heiligdom, daar is van de mens niets bij. Want de weg die hij gegaan is, dat is een geheel enige weg. En de hoge priester, hij staat er maar alleen en niemand van het volk is bij hem. Er is geen enkel aandeel van het volk bij. Daar staat hij alleen. Alleen met het bloed der verzoening in het heiligdom Gods. En dan sprenkelt hij het bloed. Wat lezen we? Voor de ark. 7 keer. Voor de ark. 7 keer. Het getal van de volheid. De ark. Als het symbool van de troon van de heilige God. De verzoening. Die kan alleen maar plaatsvinden voor de troon van God. En weet u waar dat nou op wijst, gemeente? Christus. Die zijn bloed gesprengd heeft voor de troon van God. Als daar nou een verloren zondaar zich voegt bij de troon Gods. Sidderend en bevend. Vanwege de heiligheid. En de majesteit. En de geduchte heerlijkheid van God. Zoals Jesaja die het uitriep. Wee mij, want ik verga. Als daar nou een mens neerligt. In de belijdenis van zijn zonde en schuld. Uit de diepte roep ik tot u, o Heer. Heere, hoor naar mijn stem. Laat uw oren opmerkende zijn op de stem mijner smekingen. Dan mag hij daar blijven liggen. Dan wijst de Heere zulke mens niet weg, die zich daar met zijn schuld en ongerechtigheid en met al zijn onreinheid aan neerlegt voor de troon van God. Gena, o God, gena. Dan wijst de Heere hem niet weg. En waarom niet? Omdat daar bloed gesprenkeld is voor de troon van God. Omdat Christus Jezus met zijn bloed zelfs de plaats voor de troon van God geheiligd heeft. Maar er vindt niet alleen een besprenging voor de troon van God plaats, maar ook op de ark, op het verzoendeksel. Eenmaal, want met één offerande heeft Christus geheiligd al degenen die door zijn bloed tot God gaan. Wel nu, zo doet Aaron zijn werk. En het is maar een beeld van het verzoeningswerk dat Christus Jezus volbracht heeft, de grote hoge priester. Hij heeft zijn eigen bloed gestort en met zijn eigen bloed in het heiligdom ingegaan. Maar zo is de toegang tot de heilige God, die vanuit ons afgesloten was en die verboden was, in hem geopend. Waarbij ik op dit ogenblik nog wel zeggen wil, gemeente, dat het hier gaat, en ik wees er al een paar keer op, dat het hier gaat over iets waar de mens totaal buiten staat. Het gaat hier over de verzoening bij God buiten ons. Het gaat hier, en wie het verstaat, die verstaat het, over de voorwerpelijke verzoening buiten ons. Verricht in Christus, in de verwerving, door zijn bloed, waar er van ons helemaal niets bij is. Eens volbracht. Door het werk van Christus. Want de hoge priester van de oude bedeling, die moest elk jaar weer opnieuw met het bloed van de geitenbok, telkens weer een andere, in het heiligdom binnengaan. Maar zo lezen we in de Hebreeënbrief, Christus, de hoge priester van de toekomende goederen, is door de meerdere en de volmaakte tabernakel niet met handen gemaakt, nog door het bloed van bokken en kalveren, maar door zijn eigen bloed. Eenmaal ingegaan in het heiligdom. Een eeuwige verlossing teweeggebracht hebbende. De ene offerande van Christus, gemeente. En in deze lijdensweken mogen we er een en ander bij stilstaan. Die ene offerande van Christus, die is genoegzaam
voor alle. Alle zonden. O, wat een waarde. Wat een volkomen waarde is er in dat gestorte hartebloed van Christus. Al zouden er 1000 werelden zijn, zo zegt een oude schrijver, waarop miljoenen mensen wonen zouden. En alle mensen zouden zalig worden. Die ene offerande van Christus is genoegzaam tot uitdelging van alle zonden. En weet u wat dat nou betekent? Dan is het ook voor de grootste zondaar, voor de voornaamste van de zondaren, dan is er niemand. Dan behoeft er vanavond ook niemand te zijn die het zegt. Maar mijn zonden zijn te groot. En ik heb het helemaal verdorven. En ik heb het bij de heilige God verkorven. Nee, die ene offerande van Christus. Eenmaal aan het kruis volbracht. Met welk bloed hij in het binnenste heiligdom is ingegaan. Gesprenkeld 7 maal voor de troon van God. Gesprenkeld op het altaar. In die ene offerande. Gemeente, het is genoegzaam voor al. Voor al uw zonden. Ziet u het? Er was eerst een verboden toegang. Ga niet naar binnen, opdat u niet sterven. Maar in Christus is er een geopende toegang. Door hem bereid. Door hem geopend. Door die ene offerande aan het kruis geschied. Toen hij het gezegd heeft. Het is volbracht. Maar nu moeten we nog verder, gemeente. Want hoe krijg ik er nou deel aan? Misschien zegt u dat wel. Misschien zegt u wel, ik vind het best mooi allemaal. En zit dat nou allemaal in Leviticus 16? Ik had het eigenlijk niet verwacht. Maar ik heb er eigenlijk niks aan. Want hoe krijg ik daar nou deel aan? Die verboden toegang. Oh, ik begrijp het en ik herken het en ik val het toe. En ik zeg het. Heren, vanuit mezelf is er geen enkele mogelijkheid om tot u te komen. Het kan niet. Met alles wat van mij is, het kan voor u niet bestaan, heren. Want als u mijn ongerechtigheden gadeslaat, wie zal voor u bestaan? En die geopende toegang. Oh, het is groot. Het is een wonder in onze ogen. We zien het, maar we doorgronden het niet. Maar hoe zal ik het nou ontvangen? De zegen daarvan. Hoe zal het nou in mijn eigen leven toegepast worden? Is dat nou uw gebed? Is dat nou uw vraag? Is dat nou uw nood? Misschien wel opnieuw. Misschien ooit wel eens er iets van gezien en dat het zo helder en duidelijk in uw leven afgebeeld en afgetekend werd. Maar u zegt, Heer, het lijkt me alsof ik er weer helemaal buiten sta. Nou, dan ga ik met u verder. En dan spreek ik met u tenslotte niet alleen over een verboden toegang. En ook niet alleen over een ontsloten toegang. Maar nu blijkt dat die toegang ook in Christus gezegend wordt, geliefden. Een gezegende toegang. Wel, dan volgen we de hoge priester nog een ogenblik op zijn weg. In vers 20. Als hij zal geheiligd hebben van het heilige en van de tent der samenkomst en van het altaar te verzoenen. Dat wil zeggen, als de hoge priester uit het heiligdom zal zijn uitgegaan, nadat hij zijn werk daar heeft gedaan, dan staat daar die levende bok nog. Dan zal hij de levende bok toebrengen. Daar staat hij nog. Met een scharlakenrood koord om zijn hoorns. Naar het voorschrift van de Heer. En nu gaat er wat gebeuren wat onmisbaar is. Want deze tweede bok, en u moet het goed zien, die vormt samen met die eerste één zondoffer. En pas samen is het een volkomen offerande. Pas samen kan het een zondaar die zegen geven die hij nodig heeft om voor God te bestaan. Want die eerste, dat er verzoening bij God is door het gesprengde bloed van die eerste bok. Ik zei het u al, dat is een werk geheel buiten de mens volbracht. O, het is groot. De apostel Paulus, hij jubelt erover. Hij zegt, ons paaslam is geslacht. Oh, het is groot. Maar nu die tweede. Die zondebok. Daarin wordt nu uitgebeeld. Hoe mijn verloren leven. Hoe ik nu persoonlijk die zegen ontvang. Hoe nu al mijn zonden en mijn onreinheden. En al mijn ongerechtigheden. Voor Gods aangezicht worden weggedragen. Daarom is die tweede bok onmisbaar, want daarin is de toepassing gelegen, geliefde. Want wat er nou met die eerste bok gebeurd is, Daar mocht het volk naar raden. Daar hebben ze helemaal niets van gezien. Oh, ze wisten het wel. Want Aaron zal het verteld hebben en ze wisten de voorschriften van de Heer. Maar ze hebben er helemaal niks van gezien. Wat daar in het heiligdom gebeurde, dat was een zaak van geloof. Dat moesten ze geloven. Daar wordt de gerechtigheid van God vervuld. Maar nu die tweede bok. En ze zijn er getuigen van. Daarin wordt nu de onzichtbare verzoening, die in het heiligdom plaatsgevonden heeft, die wordt zichtbaar gemaakt. Daar buiten. Want wat gebeurt er? Vers 21. En naar Aaron. Hij zal beide zijn handen op het hoofd van de levende bok leggen. En hij zal daarop al de ongerechtigheden en al de overtredingen en al de zonden van de kinderen Israëls belijden. En hij zal die op het hoofd van de bok leggen. Hier is de hoge priester Aaron niet meer de uitbeelding van de Heer Jezus Christus. Dat was hij daar in het heiligdom. Maar hier is hij het beeld van het volk. Van dat zondige en van dat onreine volk. Dat vol van ongerechtigheden en vol van dwaasheden en vol van onreinheid was. Hier vertegenwoordigt hij de zondaar. Maar welke zondaar, geliefden? Welke zondaar vertegenwoordigt hij hier? Een mens die iets geleerd heeft. Een mens die iets ziet. Wel, wat ziet hij dan? Hij ziet zichzelf. Want er zijn bijna geen woorden genoeg voor hier in het evangelie van Leviticus 16. Bijna geen woorden genoeg om de zonden en de ongerechtigheden van het volk aan te duiden. De woorden, ze stapelen zich op elkaar. Overtreding, onreinheid, ongerechtigheid, zonde. De zonde, zoals God mijn zonden ziet. Die zonden die een berg van schuld veroorzaken, waardoor ik voor hem niet bestaan kan. Al mijn boosheid, al mijn onwilligheid, al mijn opstandigheid, al mijn kwaadwilligheid. Ik erken mijn schuld, o Heere, die u tot straf bewoog. Uw doen is rein, uw vonnis gans rechtvaardig vanwege die vuile bron van mijn ongerechtigheden. Dat heb ik leren zien. Daar heb ik iets van geleerd. Dat ik voor de heilige God niet bestaan kan. En als ik mezelf zo ben leren zien. Ja, dan weet ik nog iets. Dan heb ik ergens een besef van. Namelijk van de heilige deugden Gods. Dat ik met al mijn overtreding. Geen ogenblik voor hem bestaan kan. Maar dat ik voor hem ver gaan moet. Want de Heere is het waard om gediend te worden. En ik doe het niet. En de Heere heeft recht op de vruchten van mijn leven. En ze zijn er niet. En de Heere, hij heeft een claim op mijn leven gelegd omdat hij mijn schepper is. Omdat hij mij steeds achterna gelopen heeft. Met zijn woord en met zijn getuigenis en met zijn evangelie. Maar ik dien hem niet. En ik eer hem niet. En ik kan het zelfs niet. Heere, uw doen is rein. Uw vonnis gans rechtvaardig. Dan lezen we, dan legt Aaron zijn hand op de kop van deze bok. En daarin belijdt hij namens het volk al die ongerechtigheden, al die onreinheden, al die zonden. Het is de belijdenis van David. Heere, ik ken mijn overtredingen en mijn zonde is steeds voor mij. Het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf, maar ik ben in ongerechtigheid geboren. Heel mijn leven, het is een en al zonde dat voor u niet bestaan kan. En het is de belijdenis van de tollenaar. O God, wees mij de zondaar genadig. Die tollenaar die zich voor de Heere belijden gaat een zondaar te zijn. Die God rechtvaardigen gaat en de Heere billijken gaat. Maar dan nog iets. Als daar Aaron, als de vertegenwoordiger van dat boetvaardige volk, als daar Aaron zijn hand op de kop van deze bok legt, gemeente. O, wat een wonderlijk geheimenis. dan is dat niet alleen de belijdenis van mijn zonde en mijn ongerechtigheid. En dan is dat ook nog niet eens alleen de belijdenis van het recht Gods en van alle deugden Gods die onkreukbaar zijn. Maar weet u, en dat is ontroerend, dan is het ook de belijdenis daarvan dat ik het eens geworden ben met de weg waarin de Heere de zaligheid openbaart. Dan heb ik er iets van gezien. Dat God zelf een lam ten brandoffer voorziet. Dat het niet van mij komt. Dat het nimmer van mij komen kan. Dat het in mij alles is afgesneden. Dat al mijn vluchtwegen afgesneden zijn gemeend. En dat ik eraan sterven moet. Aan al mijn eigen pogingen. Waardoor ik probeer om voor de heilige God rechtvaardig te zijn. O, we scharrelen wat bij elkaar. U niet dan? We scharrelen wat bij elkaar. En we denken dat we het redden kunnen. Met dit en dat en met een aandoening en met een tekst. Maar het is het niet, gemeente. Maar wanneer hier Aaron zijn handen leggen gaat. Op de kop van deze bok. Dan is hij het ermee eens geworden. Dat de zaligheid buiten hem ligt. En dat is een geheim, dat het nou geheel buiten hem ligt. Wat we lezen in het avondmaalsformulier, als we nu de toevlucht tot u nemen, o Heere die het leven bent, dan erken ik dat ik midden in de dood lig. En dat ik mezelf daar gebracht heb en dat ik erin moet ondergaan en dat ik er nooit uit opstaan kan, maar dat het nu van u komen moet. En wat een wonder als de Heere er zicht op geeft. Dat er nou een lam is, ten brandoffer voorzien. Dat er nou zo'n stom dier staat, zo'n ram, zo'n bok, door de Heere daar neergezet, door hem uitgekozen. Wat een wonder, als ik mijn handen op dat hoofd leggen ga. En het ermee eens wordt. En ervoor buig, dat de zaligheid nou helemaal buiten mij ligt. En dat is nou het geloof. Kent u het? Dat is nou het geloof. Als dat beoefend wordt. Wanneer al het mijne wordt afgesneden. En wanneer ik de dood erop zetten moet. Wanneer ik het voor God belijden moet. Heren, daar is niks van te verwachten. Helemaal niet. Weet u. Dan gaat het me niet eens meer om mezelf. Maar dan gaat het om God. Dan val ik hem toe. Die rechtvaardig is in zijn spreken. En die rein is in zijn richten. Als ik dan geen grond meer in mezelf heb, o, dan zink ik weg. Dan zink ik weg vanwege de zonde en vanwege de heiligheid des Heren. Maar dan, o, tegelijkertijd, wanneer ik wegzink, dan geeft de Heere mij handen om naar die bok te grijpen. Dan grijp ik Christus aan in al mijn nood en in al mijn zielsverdriet. O, misschien wel door mijn tranen heen. Misschien wel terwijl ik het niet voor geloof houden kan. Maar toch, wees mij genadig, o God, wees mij genadig. Want mijn ziel betrouwt op u. En ik neem de toevlucht tot de schaduw uwer vleugelen. Totdat, ja, totdat de verdervingen zullen bij zijn voorbijgegaan. Dan zet ik de dood op al mijn eigen pogen als hopeloos en vruchteloos. Het is schade en drek en er blijft niks van over. Hij blijft over. Hij blijft over, geliefden. Hij blijft over, Christus. Christus alleen. De bok die staat om mijn zonde op zich te nemen. En met dat ik mijn hand uitstrek naar hem. En mijn handen op hem leg. Gemeente, dat is nou het wonder. Dan zijn mijn zonden niet meer. Maar dan zijn ze van hem geworden. Dan draagt hij ze. En dat was de functie van deze bok. Dan worden ze op hem gelegd. En dan mag ik in heilige vrijmoedigheid mijn zonden en al mijn ongerechtigheden aan hem toevertrouwen. Omdat hij er wel raad mee weet. En dan vraag ik het. Heere, is dat nou geloven? Dat is nou geloven. De vraag die overblijft, geliefden. Is dit de vraag die de Heere u stelt? Zijt ge met dit lam ten brandoffer tevreden? zijt ge met mijn lam tevreden. Dit is de weg, de enige weg, waarin een aangevochten ziel vrede ontvangt. En daarbuiten niet, gemeente, daarbuiten niet. Denk het niet. Prent het u zelf niet in. Houd u zelf er niet mee op de been. Dit is er toch, en dat is er toch. En ik mag af en toe wel eens geloven met de Heere, dat de Heere met me begonnen is. Gemeente, zet de dood erop, want u kunt het er niet mee houden. Dit alleen, dit is het enige fundament waarop een mens staan kan. En daarbuiten niet. Waag het toch niet met iets hierbuiten. En de vrede in uw ziel, buiten de kennis van hem, is geen vrede. Maar het is een influistering van de duivel die u probeert bij Christus vandaan te houden. U zegt, maar het is zo hoog. Het is zo hoog. Gemeente, ik zeg, in de naam van de Heere vanavond, het is niet hoog. Het is juist laag. Want het is verworven in een weg waarin hij de diepte inging. En het wordt ontvangen in een weg waarin ik de diepte inga. Dat is de weg. En weet u wat maar is? Daar heb ik mezelf zomaar niet voor over. Maar God brengt de mens er. Hij brengt hem er als deze Christus de enige is die ik overhoud. En voor wie is het dan? Voor wie is het dan, gemeente? Voor een mens in nood. Voor een mens met schuld. En dan gaat het niet om grote dingen. Weet u, in de eerste oefening van het geloof, van het ware geloof, van de toevlucht tot hem, hoe zwak ook, hoe klein ook, hoe gering ook, met hoeveel aanvechtingen misschien ook, is dit het deel. Want daar geeft de Heere deel aan deze Christus. En in de mate waarin u dit geloof beoefent, hebt u er de vrucht en hebt u er de vrede van. Weet het, elk die hem vreest, hoe klein hij zij of groot, wordt van dit heil, deze weldaad, deelgenoot. Tot slot, gemeente, wat komt er wel op aan? Daar stond dat volk van Israël. En ze hebben het allemaal gezien. Ze hebben het allemaal gezien dat Aaron daar zijn handen op die bok legde. Ze hebben het allemaal gezien. En Aaron, hij vertegenwoordigde het volk. Maar voor wie was het nu? Voor wie was het nu? Voor degene die schuld had en die nood had en die zonde had. En die een verloren mens was. En wat zou dat nou vreselijk zijn? Oh, laat ik het in uw midden leggen. Want dat gold niet alleen toen, het geldt ook nu. Wat zou het verschrikkelijk zijn? Als nou ons vanavond verkondigd is. Dat er wat ons betreft alleen maar sprake is van een verboden toegang. Maar in Christus een geopende toegang. En door zijn geest een gezegende toegang. En er zouden vanavond geen verloren zondaren in ons midden zijn. En er zouden geen schuldige mensen in ons midden zijn. En er zou niemand zijn voor wie dit nou de nood is. Gemeente, dan is het u voorgesteld. En dan gaat het u nog voorbij. Want dan hebt u het profijt er niet van. Wat heeft de Heere Jezus gezegd? De Zoon des Mensen. Hij is gekomen. Waartoe? Om te zoeken en zalig te maken. Wat verloren is. Nou, geliefde gemeente, wie nou met zijn zonde nood en met zijn zonde schuld en met de macht van de zonde en met de aanvechting van de duivel de toevlucht tot hem neemt. Ik mag het vanavond zeggen, vanuit dit evangeliewoord, die zal niet beschaamd worden, want in Christus Jezus is de toegang geopend. In die dagen en in die tijd, zegt de profeet Jeremia, spreekt de Heere, zal Israëls ongerechtigheid gezocht worden, maar ze zal er niet meer zijn. En de zonde van Juda, maar ze zullen niet meer gevonden worden. Want deze bok, op wier hoofd Aaron zijn handen gelegd heeft, is weggestuurd de woestijn in. En niemand heeft heeft er ooit meer van gehoord. Zo zijn de zonden van Gods kinderen weggeworpen in een zee van eeuwige vergetelheid. Want het Lam Gods heeft ze weggedragen. En nimmer, nimmer zal God er meer aan gedenken. Amen.
Samen de Heere danken. Ootmoedig danken we u, Heere, dat de toegang tot uw heiligdom, die door onszelf en door onze zonde, Heere, onmogelijk geworden was, in uw Zoon, uw enige, uw geliefde geopend is. En dat voor zondaren, Heere. Voor verloren zondaren, want voor dezulken bent u gekomen. Om ze te zoeken. En om ze zalig te maken, Heere, door het bloed der verzoening. En daarin is de eer van uw naam gelegen. Wilt u het geven, Heere, aan jongeren en ouderen? Wees met ons als we weer uit elkaar gaan. Wij dragen de bedroefden en de rouwdragenden aan u op. Dat is ook in deze gemeente, Heere. We denken aan de familie Driessen. Die een zwager verloren heeft. We denken aan de familie Verhagen. Waar een vader en een schoonvader onlangs overleden is. Wat een nood en verdriet. Wilt u troosten en kracht geven ook in al deze wegen. En mogen ook zij op u zien, Heere. Om het van u te ontvangen wat nodig is om weer verder te kunnen. We bidden om uw zegen in alle dingen. Ook voor deze aanstaande week. De kinderen en de jonge mensen op school. De tentamens die eraan komen. De opdrachten die vervuld moeten worden. Ook in het werk. En nu kan het zijn, Heere, dat we ons werk niet verrichten kunnen omdat we arbeidsongeschikt zijn. Zoals we dat noemen. Of werkloos misschien wel. O Heere, geef dat we dan ook op u mogen zien. Jezus wil. Amen. We zingen tot slot het 6e vers uit Psalm 103. Thank you. verheft uw harten biddend tot God. Ontvangt zijn zegen en gaat heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.